En dan hebben wij nog zo'n bijzondere plaats. Dat is de positie van de Olijfberg. Waarvan in Zacharië staat de Olijfberg, de berg die voor Jeruzalem ligt. Tegen het oosten. Wat eigenlijk dan twee keer hetzelfde is. Want oosten betekent voor en voor betekent oosten. En omdat het twee keer hetzelfde is, ligt er dus meteen grote nadruk op. Dat is ook in de praktijk zo, want wij kennen de belangrijke geschiedenis, zoals vermeld in alle vier de evangeliën, dat de Heer uiteindelijk naar Jeruzalem gaat, definitief zal ik maar zeggen, om daar gekruist te worden. Die route van, leidt dan vanuit Galilea naar het zuiden, naar Jeruzalem, maar de normale route gaat min of meer langs de Jordaan. Dat is nu nog zo. Met de weg die aan de westkant parallel loopt aan de Jordaan ongeveer. En dan komt men terecht in Jericho. En in het verhaal, in het verslag, komen wij eerst terecht nog voor Jericho. Dat zijn blinden of zoiets, hè. En daarna in Jericho en dan weer uit Jericho, het wordt uitgebreid verteld. Vooral als je de verschillende verslagen bij elkaar optelt, in elkaar schuift als het ware. En daarna komen wij terecht op de Olijfberg, want die weg loopt van Jericho omhoog. Eerst over de Olijfberg en dan via de Olijfberg, via het Kedrondal, even oversteken om zo te zeggen. Naar Jeruzalem. Die route wordt tamelijk uitgebreid beschreven. Komt trouwens ook voor in een gelijkenis, maar dan is dat de andere kant op. Dan is het de weg van Jeruzalem naar Jericho. Die loopt lekker makkelijk. Want het gaat een heel eind naar beneden. U weet, Jericho ligt aan de Jordaan ongeveer. Dat ligt dus pak een beetje een meter of 400 beneden het niveau van de Middellandse Zee. Daar is onze polder, Almere, zal ik maar zeggen, is daar kinderspel bij, hoor. Echt. 400 meter beneden het niveau van de Middellandse Zee. Maar zoals gezegd, daar hebben we het een andere keer over, bij een andere gelegenheid. Maar Jeruzalem ligt pak een beetje op 1000 meter hoogte. Dus dat is een verschil van 1400 meter over een betrekkelijk korte afstand. Dat is dus een lange steile weg, die ons uitgebreid beschreven wordt. Wij vinden de intocht in Jeruzalem, vinden wij beschreven in Lucas 19, die haal ik meestal aan, omdat daar heel duidelijk aangegeven wordt dat het geen feestelijke intocht in Jeruzalem was. Wij noemen het intocht in Jeruzalem. En natuurlijk, ze gingen ook naar Jeruzalem, kwamen in Jeruzalem, maar dan spreek je al lang niet meer van een intocht. Ze kwamen Jeruzalem in. Maar het was al lang geen feest meer. Het was uitgelopen op het tegenovergestelde. Want wij lezen in Lucas 19 daarover, vers 41. In vers 41. Als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, over de stad. En zei, och, of gij ook bekendet, hij sprak Jeruzalem dus als het ware toe, of gij ook bekendet, net als de discipelen volgens de voorgaande verzen, die toen riepen, gezegend is de koning die komt in de naam des Heren, vrede zijn de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen en dat soort dingen meer. En dus tot Jeruzalem wordt gezegd, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, want het was een bijzondere datum, niet alleen omdat het, voor zover ik kan nagaan, de laatste dag was van de 69 weken van Daniël, maar ook omdat het de 10e was van de eerste maand. En dat is een belangrijke datum, omdat het de verjaardag is in elk geval van de doortocht door de Jordaan in de tijd onder Jozua. Dat was op de 10e van de eerste maand. En die tiende van de eerste maand vindt zijn tegenhanger in de tiende van de andere eerste maand. Maar dan is het grote verzondag. De tiende van de zevende maand. Het is een belangrijke datum, maar ik ga er niet verder op in. Maar met een beetje bijbelstudie kom je daar wel achter. Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, het was hun dag. Hetgeen tot uw vrede dient. En vrede is veelal de aanduiding, niet maar van vrede in het algemeen, maar in het bijzonder van het nieuwe verbond. Van de vredevorst dus, hè. Maar nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, loopgraven zeg maar. En zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En ze zullen u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom, dus met grote nadruk wordt de reden gegeven. Daarom dat gij de tijd, dat is weer die datum dus. De tijd uw bezoeking niet bekend hebt. En dat zei de Heer vanaf de Olijfberg met zicht op Jeruzalem. Ik moet er ook altijd aan denken als ik op die plaats sta, dus dan kan ik geen woord meer uitbrengen. Want hetzelfde geldt natuurlijk ook voor dit Jeruzalem. Maar goed, denk je er maar aan als u er bent. Kortom, waarover gesproken wordt, is over het uiteindelijk oordeel over Jeruzalem, nog in de toekomst ook, maar het is al een keer vervuld geworden. Want het hele punt is dat de Heer weliswaar ingang vond, zal ik maar zeggen, in Galilea. En ook inderdaad nog op de Olijfberg, in dat dorpje wat we zo goed kennen, waarover nog het een en ander meer. Maar als het om Jeruzalem gaat, daar was hij niet welkom, daar beliefden ze hem niet, daar werd hij buiten de stad gebracht en gekruist. Maar die positie daar voor Jeruzalem, op de Olijfberg, die plek daar is dus in de geschiedenis de uitbeelding van, laat ik maar zeggen nu even, het afgebroken werk van de Heer. Dat nog voortgang zal vinden in de toekomst uiteraard. En ook letterlijk is dat zo, want als de Heer wederkomt, hebben wij geleerd uit Zacharia 14, dan komt hij op de Olijfberg. En vandaar gaat de geschiedenis alsnog verder. Dan staat hij weer op dezelfde plek, ziet weer dezelfde stad, alleen niet met een tempel, maar met een moskee erop en dat soort dingen. Maar dat doet er nou niet toe, maar het is dezelfde stad, vanaf dezelfde plek, onmiskenbaar. En het is de gelegenheid waarbij Jeruzalem zal verwoest worden, want dat staat ook in Zacharia 14. Die heb je toch tot zover, hè? De geschiedenis hield daarop. Bijvoorbeeld op deze dag, de intocht, zogenaamde intocht, zou ik maar zeggen. Er was op de Olijfberg bij een plaats Bethanië en Betfage, staat hier allemaal. En daar was die ezel, die ook in Zacharia genoemd wordt, maar dan in Zacharia hoofdstuk 9. Toch? Die verbindingen lopen er allemaal. En daar brak als het ware de geschiedenis af, de laatste dag van de 69 weken van Daniel. En de Heer overnachtte dus ook niet in Jeruzalem, hij kwam eigenlijk niet verder. Elke avond ging hij de stad weer uit, heb ik aan het begin van de dag gelezen. En overnachtte hij in Bethanië. Dat wil zeggen op de Olijfberg en zelfs de laatste nacht, dat is de nacht die hij, waarin hij verraden werd, waren ze ook, staat er, waren ze onderweg naar de Olijfberg, maar ze kwamen niet verder dan het diepste punt. Dat wil zeggen, dal van Gethsemane, en toen werd hij teruggebracht de stad in om gedood te worden. Maar het eindigt dus op de Olijfberg, en daarna nog een keer, want in elk geval in Handelingen 1, wordt uitgebreid gezegd dat de hemelvaart van de Heer Jezus plaatsvond op de Olijfberg, met de mededeling, deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt ten hemel zien varen. En daar brak het dus ook af. Hoe je dat ook keert en wendt, het verhaal breekt af op de Olijfberg. Dat was trouwens ook al zo uit mijn hoofd. In Ezechiël 11, ik bedoel, dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik meen dat het Ezechiël 11 is. In de visioenen van Ezechiël, die trouwens helemaal niet in Jeruzalem was, maar onder de ballingen. Daar, hij zag visioenen van Jeruzalem. En hij zag daar de verschijning van de heerlijkheid des Heren. Uitgebreid omschreven met een uitspansel en raderen en cherubim. Weet je veel, maar daar ga ik allemaal niet op in. Maar het hele ding heet de heerlijkheid des Heren. En de laatste keer dat Ezechiël de heerlijkheid des Heren zag, ging hij de stad uit, hij verliet de stad en het tempelgebied. En hij rustte, staat er, op de berg, de Olijfberg. Ik weet niet of de naam Olijfberg erbij staat. En, dat kunt u zelf ook wel opzoeken. Maar in ieder geval die berg voor Jeruzalem. Ezechiël 11, vers 23. Ziet u hoe het is van een ander? Staat er Olijfberg inderdaad?
De berg die ten oosten van de stad
ligt. Dat maakt het Bijbelstudie lastig. Je zoekt Olijfberg, maar je vindt ze niet elke keer, want de naam wordt niet altijd genoemd. Soms heet hij de opgang der olijven. Dat is bij David zo, als hij de stad verlaat bij gelegenheid. Komt hij aan de opgang der olijven, maar dat is precies hetzelfde. Ging Kedron dal over, kwam bij de opgang der olijven, dat is dus de Olijfberg. Hè? Maar die ook maar terzijde. Maar wat wij vinden dan, is dat de geschiedenis, de Bijbelse geschiedenis van de Heer Jezus, op meerdere manieren ophoudt op bij de Olijfberg. En daar gaat het om. Dat maakt de Olijfberg tot een uitbeelding van de situatie in onze dagen. Die is nog steeds niet verder dan de Olijfberg. Dat wil zeggen, het koninkrijk zou tot Jeruzalem komen, want de koning zou naar Jeruzalem komen, maar tot op heden kwam hij niet verder dan de Olijfberg. Die heb je toch tot zo, hè? En dat verklaart ook die situatie op de Olijfberg. Die ezel die daar was, is simpelweg een uitbeelding van de gemeente. Dat leg ik een andere keer weer uit, hè? Die ezel van de intocht in Jeruzalem, het mannelijke jong van een lastdragende, jukdragende ezelin, is een uitbeelding van de gemeente, want de jukdragende ezelin is een beeld van Israël onder het oude verbond, onder het juk van de wet. Maar er was een mannelijk jong uitgeboren, dat is de gemeente, die had nog nooit een last gedragen, zal dat ook niet doen. En voor zover een last gedragen wordt door de gemeente, dragen wij de Heer. Dat wil zeggen, hij gebruikt ons als zijn vervoermiddel, zijn beest. En weet je veel, hoe je dat maar noemen moet. Hè? Trouwens, kijk maar eens naar die ezel, hij draagt de klederen van de discipelen. Dus hij is de discipelen en de discipelen zijn ook een beeld van de gemeente. Hè? En die gemeente wordt bestuurd door degene die op die ezel rijdt, dus door de Heer Jezus zelf. Zo makkelijk is het soms. Hè? En dus zegt Zacharia, zie uw koning komt, rijdend op het jong van een ezel, een ezelsveulen enzovoorts. Maar het is de uitbeelding van de Heer die straks in de toekomst alsnog zal komen in zijn wederkomst, inderdaad met die ezel, met de gemeente. Want wij, als hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, dat is primair en in eerste instantie officieel op de Olijfberg, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is waar het om gaat. Hebben jullie dat zo ver? Goed. Maar de geschiedenis in Zacharia 14 gaat niet verder met dat de Heer verschijnt op de Olijfberg en dan in feestelijke optocht alsnog de zogenoemde intocht in Jeruzalem afmaakt. Dat is wel wat Helinsi schrijft. Helaas. Nee, met alle respect voor Helinsi, maar gewoon om aan te geven, het is een gangbare opvatting. De Heer komt op de Olijfberg en dan trekt hij Jeruzalem binnen met de zijnen. Ik geloof dat de Joden dat ook denken, want het verhaal dat dan die poort weer opengemaakt wordt, die oostpoort van Jeruzalem, weet je wel, die dichtgemetselde poort die je vanuit Gethsemane dus ook inderdaad heel duidelijk ziet, met het idee dat die dan opengemaakt wordt om de Messias door te laten, is een misverstand. De hele Bijbel spreekt er niet over, in de eerste plaats. En in de tweede plaats, Jeruzalem zou bij die gelegenheid verwoest worden. En wat wij lezen in Zacharië 14, dat weet u waarschijnlijk ook uit het hoofd wel. Wat wij lezen is, niet alleen vers 4, te dien dagen zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Maar er staat, en de olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. Namelijk de ene helft van de berg wijkt naar het noorden en de andere helft wijkt naar het zuiden. Dan krijg je een doorgang, een kloof van het westen naar het oosten, namelijk de stad uit, dwars door de Olijfberg. En dat heet dan ook de Vallei mijner bergen in het volgende vers, dus vers 5. Dan zult gij vlieden door de Vallei mijner bergen, en die Vallei der bergen zal reiken tot Azal. Dat wil zeggen, men vlucht kennelijk naar Azal. En ik heb vandaag al een keer gezegd, ja, Azal staat soms ook op een kaart, ergens aan de oostzijde van de Olijfberg, maar het is onzin, daar ligt geen plaats Azal, heeft er nooit gelegen, is niet te vinden, enzovoorts. En u weet, ik ben van mening dat dit Azal gewoon een bedekte aanduiding is van Petra. Azal betekent zoveel als gereserveerd. En het is een gereserveerde plaats. Zo wordt het later in Openbaring 10, of Openbaring 12 dan ook genoemd. De vrouw, als beeld van Israël, vluchtte naar de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid. En dat bereid, dat kan heel goed functioneren als vertaling van Azal. Een plaats in de woestijn van Paran, de woestijn van Edom, gebergte Paran heet het ook. Kortom, Sela in het Hebreeuws, Petra in het Grieks. Die plaats. Daar vlucht men naar. Met andere woorden, van de Olijfberg gaat men niet meteen Jeruzalem in, maar integendeel, het gelovig overblijfsel waarvan hier sprake is, zal ter gelegenheid van deze aardbeving vluchten de stad uit, want de stad wordt verwoest. En men vlucht naar de woestijn, naar Petra. En dat is het belang van die plaats, namelijk die is ontleend aan de profetieën. Petra wordt in onze dagen beschouwd als een historische plaats, met name uit de dagen der Nabateeën. Vertellen ze dan, daar hebben de meesten van ons nog nooit van gehoord. Dus het zegt je allemaal geen bal. In werkelijkheid, het is de plaats van de Edomieten, van Edom, van Esau. Het is ook waar Ismaël terecht kwam nadat hij was uitgedreven met zijn moeder, weet u nog? Lees maar na in Genesis, komt daar terecht in Paran. Diezelfde plaats werd later de hoofdstad van de Edomieten. En pas eeuwen later werden de Edomieten daar verdreven door de Nabateeën. Maar dat was familie, want de Nabateeën stammen van Nebajot. En Nebajot is weer een zoon van Ismaël. Dus de Edomieten werden verdreven door de Ismaëlieten. In beide gevallen gaat het dus om een volk dat beschouwd moet worden als een broedervolk van Israël. Nou goed, meer zal ik daar nou niet van zeggen. Maar waar het mij om gaat is dit. Wij vinden hier in Zacharia die Olijfberg genoemd. Hier in hoofdstuk 14. In hoofdstuk 12 vinden we in hoofdstuk 9 vinden we in vers 9 die kwestie van die ezel. Maar we weten dat dat een vervulling, althans een demonstratie kreeg in de zogenoemde intocht in Jeruzalem. Maar het spreekt allemaal over dezelfde dingen. De Messias komt tot aan Jeruzalem en dus niet verder dan de Olijfberg. Maar daar had hij een huis in het verleden. Dat was dat huis van Maria, Martha en Lazarus. En wat ik er toch maar even bij wil vermelden, zonder dat ik daar nou verder op in kan gaan. Wij protestanten, wij kennen twee Maria's. De een noemen wij Maria van Bethanië. Dat was dus op de Olijfberg. We beschouwen haar als de zuster van Martha. En samen zijn het dan weer zussen van die man in het huis. Dat was de broer. Lazarus. Dat heb je toch, hè? Maar wij kennen wij protestanten, wij kennen een andere Maria. Die noemen wij Maria van Magdala. Bijgenaamd Maria Magdalena. En, nou ja, dat was een bekeerde hoer of zo, weet je wel. Hoe je dat maar zeggen, moet even snel. En wij denken dat dat heel iemand anders was dan Maria van Bethanië. Want dat was zo'n aardige, lieve vrouw, weet je wel, met lang haar en zalfolie en een lieflijke reuk en weet je veel. Ik moet u zeggen dat ik in de Bijbel het verschil tussen die twee niet heb kunnen vinden. Ik geloof er niet in en later heb ik ook nog gevonden dat de Rooms-Katholieken het verschil ook niet kennen. Die kennen ook maar één Maria. Alleen, ze wordt genoemd als Maria van Bethanië, maar ze wordt ook genoemd als Maria van Magdala. Maar Magdala, ja, dat ligt niet in, dat ligt daar niet. De Magdala ligt aan de oever van het meer van Galilea. En de verklaring die ik ervoor ken, die heb ik niet bedacht, maar die ben ik ooit tegengekomen, uitgebreid. De verklaring die ik ervan ken is eenvoudigweg deze, dat Maria van Bethanië bezittingen had in Magdala en daar bij gelegenheid ook woonde, of andersom, ze woonde daar en ze woonde later in Bethanië. Maar er is een directe verbinding tussen Bethanië en Galilea. En die wilde ik u toch even meedelen. Ga niet op de rest van die familie in. Doet er weinig toe. Wat er wel toe doet, is dat die hele huishouding als zodanig natuurlijk een treffend beeld is van de gemeente. Namelijk, Lazarus is gewoon Eleazar in het Grieks. In het Hebreeuws wordt het Eleazar of Eliezer. Dat wil zeggen, het is de naam van de tweede hoge priester, de zoon van Aaron namelijk. En Lazarus staat dus model voor de tweede hoge priester, namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Met andere woorden, Lazarus is typologisch de naam voor Melchizedek en daarmee van Christus zelf. Die is van groot belang, want het verklaart ook de hele situatie van de Heer Jezus aan het graf van Lazarus, over wie hij weende en waar dan staat, ziet hoe lief hij hem had. Dat zal ook wel, maar de Heer besefte heus wel dat hij stond als het ware bij zijn eigen graf uiteraard. Daar gaat het om, Lazarus. Zal Lazarus wederlevend worden, was de vraag, weet u nog? Maar dat was een ander schriftgedeelte over een andere Lazarus. Maar het hele punt is, Lazarus per definitie staat op uit de dood, want hij is in beeld van de opstanding van Christus als de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En wij kennen de Heer in onze dagen niet als de koning van Jeruzalem, maar wel als het hoofd van een huis op de Olijfberg. Dat wil zeggen, als hoofd van de gemeente. Maar daar gaat het over. Daar overnachtte de Heer dus ook. Dat was zijn woonplaats als hij in Judea was. Zie? En die twee vrouwen, wel, die, dat kan op meerdere niveaus worden toegepast, maar de meest voor de hand liggende is dat Martha een uitbeelding is van de gelovigen uit de Joden, met de wettische achtergrond, altijd druk met veel dienens en weinig belangstelling voor de waarheid als zodanig. Ze had een zeer doelgericht leven, denk ik altijd. Echt op de uitwendige dingen, de verzorging gericht, zeer sociaal. Kan het wat sociaal? Ja. Nou goed, laat maar zitten. Dus Martha, de naam betekent ook gewoon dienstbode. Hè. Het is meisje, ons woord meisje is het. En dat betekent gewoon meid, betekent gewoon dienstbode eigenlijk. Zo goed als het woord jongen ook inderdaad betekent dienstknechten. Dat weet u toch, een boy is een dienstknecht, hè. In de Bijbel, jongeling is altijd dienstknecht. Maar goed, dat terzijde. Maar die andere vrouw, Maria. Kijk, als Martha een beeld is van de twee stammen van Israël, dan is Maria een beeld van de tien stammen van Israël. En bij nader inzien, alle Maria's in de Bijbel zijn een beeld van de tien stammen van Israël. Ook als Maria Mirjam heet. Dat is heel de Bijbel door zo, dat is vaste prik. Er lopen wat Maria's rond, eerlijk gezegd. Maar ze hebben altijd die betekenis. Maar het bevestigt het hele idee. Dat huis op de Olijfberg in Bethanië, is een uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Trouwens, Bethanië vertaal ik met het huis, namelijk ik. Dat staat geloof ik niet in de boeken, maar het is heel simpel. Ik ken maar weinig Hebreeuws, maar Beth is huis en Ani, dat is ik. Dus het huis, namelijk ik. Ik ben het huis. Dat spreekt toch over de gemeente als zodanig. Hij is dat huis. Hij is die tempel. Wij zijn leden van die tempel, stenen aan die tempel, of wat het maar wezen mag, enzovoorts. Nou goed. Maar wat ik probeer te vertellen is dit, dat als de Heer komt op de Olijfberg, dan is dat niet om zijn opwachting in Jeruzalem te maken. Het is trouwens een hectisch dag en dat is een understatement. Jeruzalem wordt verwoest, men moet met grote spoed de stad uitvluchten, terwijl er een aardbeving is, in ieder geval heftig genoeg om eindelijk die Olijfberg een keer te scheuren. Ik bedoel, dit, er zijn al zoveel aardbevingen geweest daar. Maar deze keer scheurt de Olijfberg ook, dus het moet wel een heel hevige zijn. Het is bovendien een dag van duisternis, zegt mijn Bijbel. Dan betekent het ook dat het een heel heftige aardbeving is, met stofontwikkeling en alles wat erbij hoort. Duisternis dus. Daar verschijnt de Heer bovendien even, zet zijn voeten op de Olijfberg. Maar ik stel me daar niet bij voor, ik heb er nu geen Bijbelse aanleiding voor namelijk, om dat te doen. Ik stel me er niet bij voor dat ze de Heer zien en dan zeggen, ik ben Simon en ik ben, Ganan en hoe die lui maar heten, die Joden van tegenwoordig daar. En wie is u en dat soort dingen meer. Ik bedoel, het is een hectische dag, dat is maken dat je wegkomt. Nog afgezien van de vijandelijke legers die ook nog in het land en bij Jeruzalem zijn enzovoorts. Geen tijd voor plichtplegingen. Ik geloof dus inderdaad niet dat bij die gelegenheid waarbij de Heer verschijnt op de Olijfberg, dat hij zich dan aan hen bekend zal maken. Begrijp me goed, ik geloof dat ze weten wie hij is. Ik geloof dat hij is Jehovah, de engel des Heren. Dat kan haast niet missen. Want uiteindelijk staat er ook gewoon dat ze de naam des Heren zullen aanroepen en dan gebeuren deze dingen. Dat zijn de laatste versen van Zacharië 13. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. En ik zal zeggen, het is Ami, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heren is mijn God. Want ziet, die dag komt, enzovoorts. En in verband daarmee moet je ook in herinnering hebben, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden, want te Jeruzalem, te Sion, te Jeruzalem zal ontkoming zijn, namelijk bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. Dat is Joël 2, de laatste verse. Ze roepen de naam des Heren aan en dan is er ontkoming uit Jeruzalem, staat daar. Nou, dit is precies deze gebeurtenis. Zie. En ze geloven dus dat gekomen is wie ze aanriepen. Jehovah zelf. Maar dat hij Jezus van Nazareth is, ja, dat is een ander ding. En nog iets, een detail. Het aanroepen van de naam Jehovah valt onder de noemer bekeren tot de Heere. Tot Jehovah namelijk. Maar geloof in de Heere Jezus is technisch gesproken iets anders, als u mij begrijpt. En niet komen van, maar de Heer Jezus is toch de Heer. Ja, dat weet ik, dat roep ik al jaren en daar krijg ik last genoeg mee als ik dat zeg. Want het dringt ook nooit tot de mens door, blijkbaar. Maar dat is zo. Maar of je weet dat die Jehovah Jezus is, is een ander ding. En ook of je weet dat Jezus Jehovah is. Vele christenen hebben er net zo goed moeite mee. Kijk, die confrontatie, die vindt dan niet plaats, lijkt mij. En voor de hand ligt, waar dan wel? Ja, in de woestijn dus. Daar waar het overblijfsel verzameld werd. Niet alleen op deze dag, maar ook al daarvoor, namelijk in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Degene die op zijn laatste stad uitvluchtte toen de gruwel der verwoesting werd opgericht, waarvan Daniël de profeet gesproken had, Matthäus 24. dat als dan je in de Judea zijn vlieden naar de bergen enzovoort. Welke bergen? Het gebergte van Paran. Iemand zei, ja, maar dat kunnen ze toch niet weten. Dan zeg ik, nou, misschien niet, maar historisch is dat toen de legers van Nebukadnezar, dan ben je, wanneer was dat? Dat is 600, nee, pak een beetje 600 jaar voor Christus, zijn een paar data, maar dat doet er niet toe. 600 jaar voor Christus, toen Nebukadnezar beleg sloeg om Jericho, om Jeruzalem, toen waren er ook die geloofden dat de stad verwoest zou worden. Per slot, de profeten hadden het lang genoeg aangekondigd. En die hebben gezorgd dat ze als de wiedeweerga de stad verlieten. En waar gingen ze naartoe? Dat is historisch. Naar Petra. En toen in het jaar 70, nou ja, het was een paar jaar ervoor, hè, want het beleg duurde een paar jaar. Maar toen in het jaar 70 de Romeinen een beleg sloegen om de stad. Toen waren er ook die de stad verlaten hebben. Waarom niet? Er waren in ieder geval christenen die deze profetieën kenden. En in ieder geval die van Lucas 21, wanneer je zult zien dat Jeruzalem door heerlegers omsingeld wordt. Dat slaat daarop, op die gebeurtenis. Dat men de stad zou verlaten. En historisch is dat velen toen de stad hebben verlaten, nog op tijd, want verder zijn er in wezen geen overlevenden van die verwoesting van Jeruzalem. Maar velen hebben de stad verlaten en zijn inderdaad ook toen gevlucht naar Petra. En dat weten we nog tamelijk zeker, omdat een gebied binnen Petra, we hopen het te bezoeken als het gaat lukken. Maar in ieder geval, het staat op onze kaart en we weten waar het is. Maar een gebied binnen Petra, dat heet An of Al-Nazar. En dat is gewoon Arabisch voor Nazareth. En dat heet zo, omdat, dat is historisch. Dat heet zo omdat dat gedeelte van Petra in de tijd bewoond is geworden door vluchtelingen uit Jeruzalem. Christenen wel te verstaan. En hoewel je er als toerist nou eigenlijk niks bijzonders meer vindt. Heeft men er in de tijd inderdaad christelijke symbolen gevonden, ingegrift in de wanden van die grotte daar enzovoort. Maar ja, ik ben er een paar keer geweest, maar ik vind er niks terug hoor. Dan moet je voor doorgeleerd hebben, denk ik wel eens, om die dingen nog te zien. En misschien is het inmiddels ook niet meer te zien. Maar het staat in de boeken. Dus vooruit maar weer. Men weet het dus wel, en waarom ook niet, als wij uit het Oude Testament kunnen weten dat Petra de plaats is waarin Israël verzameld zal worden in de toekomst, dan kon men dat toen ook weten. Het Oude Testament is al oud hoor. Zie. Maar ik geloof dus dat die woorden van Zacharia 13 vervuld zullen worden, niet in Jeruzalem of op de Olijfberg, maar inderdaad dat ze vervuld zullen worden in Petra. En dan zeg ik weer, waarom ook niet? Want u weet toch goed, was met Israël toen het verlost werd uit Egypte? Ze moesten eerst uit Egypte. En pas in de woestijn maakte de Heer zich aan hen bekend, sprak tot hen, gaf hen de wet en wat allemaal maar wezen mag. En daar pas werden ze gemaakt tot volk van God. Via het verbond van de wet enzovoorts. En mijn Bijbel zegt, of de Heer zegt in de Bijbel, zwart op wit, hij zegt, ik zal u uitleiden. Dat is Ezechiël, wat het maar was, 20 of 22 of daar in de buurt. Hij zegt, ik zal u uitleiden uit alle volkeren. Ik zal u, dat is Ezechiël 20. Ik zal u uit de volken voeren, vers 34. En u vergaderen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, meervoud, landen. Uit Judea, uit Jeruzalem, uit de staat Israël, maar uit heel de wereld. Door een sterke hand, Ezechiël 20 vers 34, door een uitgestrekte arm en door uitgegoten grimmigheid. Oordeel, grote verdrukking. Daartoe zal ik u brengen in de woestijn der volken. Niet die van Judea, de woestijn der volken. En ik zal met u al daar rechten aangezicht voor aangezicht. Met andere woorden, daar maakt de Heer zich aan hen bekend in de woestijn. Dat is de strekking van aangezicht tot aangezicht. Gelijk als ik gerecht heb met uw vaderen in de woestijn van Egypteland. Alzo zal ik met u rechten, spreekt de Heere, Heere. En ik zal jullie onder de roede doen doorgaan. U tellen, maar ook oordelen. Het is dubbelzinnig, hè? En ik zal u brengen onder de band des verbonds. Dat wil zeggen, onder het nieuwe verbond blijkbaar. Daartoe zal ik die rebel zijn en die tegen mij overtreden, uit uw lieden uitzuiveren. In de woestijn gebeurt dat. In Petra. Ik zal hen uit het land hun vreemdelingenschappen uitvoeren en ze zullen in het landschap Israëls niet komen. Heb je dat? Ik zal ze uitvoeren uit het land van hun ballingschap, zal ik maar zeggen. Vreemdelingschap. Maar ze zullen in het landschap Israëls niet wederkomen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Dat wil zeggen, Israël als zodanig zal verzameld worden uit de volkeren. Maar het wil niet zeggen dat allen dan ook in Kanaan aankomen. Want er is een tussenhalte daar in de woestijn van Petra. Gebergte Paran. Woestijn van Edom. En ongelovigen, staat er, zullen dus in de woestijn blijkbaar omkomen, want ze gaan niet naar Israël, niet naar het land. En dat is precies wat met Israël in het verleden ook gebeurd is, na de uittocht uit Egypte. Want de ongelovigen binnen het volk waren wel in de woestijn, maar werden niet gebracht in het land. Ze zijn in de woestijn omgekomen. Huh? Welke lichamen gevallen zijn in de woestijn, heet het in Hebreeën hoofdstuk 3 is het geloof ik nog. Nou, hoe dan ook, de Heer heeft nog populair gezegd zijn appeltje met het volk te schillen. Met alle stammen, overigens. Maar op grond van Ezekiel 22 concludeer ik dus inderdaad, de Heer maakt zich aan Israël bekend. Maar dus in de woestijn en niet daar op die olijfberg. Om zo te zeggen. En dan worden die woorden vervuld uit Zacharia 13. Waar, nou ja, nogal wat staat, maar ik lees dan vers 6. En zo iemand tot hem zegt, maar hem schrijven wij als het goed is met een hoofdletter. Zacharia 13 vers 6, zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Heb u dat? We weten toch wie dat is? En over wie het gaat? De Heer wordt herkend, laat ik het anders zeggen, Jehovah wordt herkend aan de littekens in zijn handen. En daaruit blijkt dat hij niemand anders is dan Jezus van Nazareth. O schrik, want die hadden ze niet aangeroepen. Ze hadden de naam des Heeren, de naam Jehovah aangeroepen. Maar ja, die naam wordt gedragen door Jezus, de zoon van David, sinds zijn opstanding uit de dood, en sinds God hem uitermate verheerlijkt heeft en hem een naam gegeven boven alle naam, enzovoorts. En dat is net zo schrikken voor deze mensen als dat de broers schrokken toen Jozef zich aan hen bekend maakte. Toch? Precies. Afgezien daarvan zou je deze woorden moeten vergelijken met de wijze waarop het andersom werkte, namelijk dat de Heer Jezus zich vertoonde aan zijn discipelen, wees op zijn littekenen om duidelijk te maken dat hij inderdaad dezelfde was als degene die gestorven was. Aan zijn discipelen in het algemeen, aan een Thomas, zeven dagen later in het bijzonder. Nou goed. En daarna volgt dan dat Zacharië 14. Wat ik verwacht is dus dit. Dat de Heer zich Dat Heer zal verschijnen aan dat overblijfsel dat zich in de loop der jaren inmiddels van de 70ste week van Daniël verzameld heeft daar in Petra in de woestijn. En daarna is het verhaal niet zo moeilijk meer, want Petra wordt beheerst als het ware door één berg die ver boven het landschap uitsteekt. Dat is eigenaardig eigenlijk dat dat zo is, want normaal gesproken, ik heb dat wel eens vaker uitgelegd, als je vanuit Jordanië naar Petra gaat, dan rij je daar over het min of meer vaste land. En het eerste wat je van Petra te zien krijgt, als je tenminste vanaf het zuiden komt, dat hopen wij ook te doen trouwens. Dus het eerste wat je van Petra te zien krijgt, dat je uitkijkt vanaf de weg en dan kijk je naar beneden en zie je, als je, dan moet je weten, dan herken je het, zie je kloven in de grond enzovoorts. En daarachter ligt Petra, dat wil zeggen, het ligt in de bergen, maar het ligt beneden. Het is het oude verhaal, je bent op een hoogvlakte, maar Petra is het gebied waarbij het die hoogvlakte afbrokkelt naar het dal van de Wadi Araba, dat is zuidelijk van de Dode Zee, dat is dus eigenlijk het Jordaandal en het ligt dus weer pak een beet 400 meter beneden de zeespiegel. En dat dalende gebied, daarin ligt Petra. Het zijn bergen als je er bent, maar als je gewoon vanuit de woestijn van Edom komt, dan is het naar beneden. Kijk er van bovenaf op. Alleen die ene berg daar, die steekt boven het geheel uit. Je kunt dus van verre af zien, mede omdat er een witte moskee op staat. Dat is de berg Hor uit de Bijbel. Daar genoemd Jebel. Kipfel. Jebel. Top. Harun. Jebel Harun. Dat wil zeggen de berg van Aaron. En in de Bijbel de berg Hor, alleen Hor betekent ook berg. Dus, maar het is een duidelijke, dominante berg, zal ik maar zeggen. Die kan je niet missen. En die berg geeft zicht op Petra. Min of meer. Ik bedoel dit, als je één keer in Petra bent, zie je hem niet meer. Omdat je dan laag bent afgedaald tussen de kloven en andere verhogingen enzovoort. Maar als je de moeite neemt om Eldeer te bezoeken, dat hopen wij de laatste dag te doen trouwens. Dat is het hoogste gebouw van Petra. Dat heet Eldeer, tempel of klooster of hoe je het maar noemen wil. Komen de toeristen meestal niet, want dan heb je meer dan één dag nodig. Nee, je hebt een volle dag nodig om er te komen en weer terug te gaan. Als je tenminste niet wil haasten. Dus de meeste mensen komen daar niet. Maar als je de moeite neemt om daar naartoe te gaan, omhoog, heb je van daaruit het uitzicht op Jebel Harun. En andersom. Maar als je de moeite neemt om dat te bezoeken, dat hopen wij te kunnen doen. Wel vanaf de top van die berg, want je kan er gewoon in, je kan die moskee in ook. Je moet je schoentjes uit doen en verder. Er is toch niemand daar. Het is een heel interessante plek, want het is op de top van de berg, maar er is een enorm waterbassin. Zo'n cisterne, maar dan een hele grote, hoe dat daar komt. Niet van de regen in elk geval, het water komt gewoon uit die berg. Maar dan moet je bovenop klimmen, nog een trap op enzovoort. En dan heb je dat kleine moskeetje. Maar dat is de plek, daar heb ik ook niet de minste twijfel over, niemand. Dat is de plek waar in de tijd Aaron stierf en begraven is en waar Eleazar, Lazarus, de kleding van Aaron aankreeg en hem opvolgde. Om vervolgens van de berg af te gaan, zich te melden bij het volk als de nieuwe hoge priester. U begrijpt wat ik verwacht. Ik denk dat de Heer daar komt, ja. Dat hij daar, die plek, zich meldt bij dat overblijfsel in de woestijn, op die berg en in de voetsporen van Eleazar. De berg afkomt, de berg waarvan hij het uitzicht heeft op wat de tempel heet, Eldeer. Je hebt een kijker nodig daar, anders kun je het niet zien. Dat wordt wel geregeld. Maar als hij daar de berg afkomt en zich meldt in Petra. En in het voorbijgaan komt hij dan ook nog voorbij wat daar heet Snake Monument. Het slangenmonument. waarbij een reusachtige slang uitgehouwen is uit een rots. Het valt niet eens meer op, het is namelijk verschrikkelijk oud en niemand weet hoe het daar komt en waarvoor het dient en dat soort dingen. Maar u en ik weten dat toch. Hè? Of de geschiedenis daar plaats gehad heeft, weet ik niet. Het zou kunnen, maar dan is het is in ieder geval de aanduiding van de verhoogde slang uit de woestijn. Dat is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar je vindt het op die route. Komt er langs. Maar goed, ik vind het zeer indrukwekkend, dat soort zaken. Deze historische dingen, als je begrijpt hoe het in elkaar steekt. Wat ik probeer te vertellen is dit. Dat we hebben een historie van de Heer die voor Jeruzalem komt vanuit het oosten. Voor Jeruzalem staat en hij weent over de stad, het gaat niet door. En hij komt er straks weer, diezelfde situatie. Alleen bij die gelegenheid zal een overblijfsel uit Jeruzalem zich verplaatsen door datzelfde Jordaandal van 400 meter beneden de zeespiegel. Eerst afdalen naar de Dode Zee vanaf Jeruzalem, zo ook met de bekende weg, en dan naar beneden, naar het zuiden bedoel ik, langs de Jordaan, dat is de makkelijkste route, naar het zuiden en voorbij de Dode Zee, enige tientallen kilometers daar voorbij, vinden ze vanzelf aan de linkerhand die grote berg, die kan je niet missen. En ik hoop het u te kunnen laten zien, als we op tijd zijn en de zon nog niet onder is enzovoort. Je kan niet missen, je ziet daar die grote berg met die witte moskee erbovenop. Hier moet je dus linksaf, het dal weer uit, aan de andere kant de bergen in, dus aan de oostkant de bergen weer in. En daar komt men bij die berg Hor. Heb je hem nog? Men kwam van de Olijfberg, de westkant van het dal, men gaat naar het zuiden dal door en dan moet men naar de oostkant weer uit, de andere kant, dan is men dat dal dus weer overgestoken. Daar hebben we dus een keer over, hoe vaak Israëlieten of wie het maar waren, dat dal zijn overgestoken en waarbij het elke keer beschouwd wordt als een wonder. Omdat het uitbeelding is van dood en opstanding. Het trekken door de Jordaan, het trekken door de Schelfzee, wat het maar was. Het is allemaal hetzelfde dal overigens. Nou goed, dan gaan ze de oostzijde er weer uit, bij die berg linksaf, langs de voet van die berg, langs het sneekmonument, langs het slangenmonument, Petra binnen. Dat is de route. En waar eenmaal de Heer op de Olijfberg kwam tegenover Jeruzalem, naar het westen komt hij dan op de berg Hor, de berg van Aaron, met aan de oostkant daarvan Petra in de rotsen. Heb je dat? Zo gaat de geschiedenis verder. Ik ben er stellig van overtuigd, gewoon op grond van die historische, maar vooral op grond van die Bijbelse gegevens. En dat moet ook wel, want het verhaal gaat verder. Het verhaal gaat verder in Micha. Maar ik moet eigenlijk dringend ophouden natuurlijk. Maar het zijn ook redelijk bekende dingen, mag ik langzamerhand aannemen. Hè? Het verhaal gaat verder in Micha, waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat zo'n overblijfsel zich bevindt in Petra. Nou, het heet daar Bosra, maar dat is dezelfde plek. Dat leg ik daar dan wel weer uit, hè? Dat het dezelfde plek is. Maar in Micha staat, dan is het, wat is het, Micha 3, Micha 2, de laatste verse geloof ik, hè? Micha 2, hè? 2 vanaf vers 12, ja. Micha 2, daar is sprake van de doorbreker, Peres, de doorbreker, de Heer zelf namelijk, die voor zijn kudde zal uitgaan door de poort, onderweg uiteraard naar het beloofde land. De Heere gaat hen voor, hun koning in hun spits, enzovoorts. En dat is precies het vervolg op het verhaal, want het verhaal is natuurlijk niet af. Nadat de Heer zich bekend maakt aan het overblijfsel in de woestijn, moet er een begin gemaakt worden met de terugkeer naar het beloofde land en de herbouw van Jeruzalem. Dat wil zeggen, men moet Petra weer uit. Maar dat gaat niet weer door dat dal heen, maar integendeel gaat de andere kant langs. Dat wil zeggen, er gaat op de route die Jozua gekozen had in het verleden, maar die niet mocht gaan. De route dwars door Edom, Moab en Ammon. Dat wil zeggen, de route dus aan de oostkant Petra uit, dat is die lange kloof uit van 1,5 kilometer minstens. Hangt er vanaf wat je meetelt. De sik dus, hè? Als wij daar komen, komen we daar binnen. Maar in de Bijbel wordt het beschreven als de uitgang, een verbijsterende situatie. Met bergwanden links en rechts en maar en bedoorlopen. Heel apart. Maar goed, daar gaat men uit, dat is wat daar in Micha beschreven wordt. En daarna gaat men de koninklijke weg, dat staat gewoon de wegwijzer, zeg ik altijd, de King's Highway. De koninklijke weg die loopt van Petra naar Amman. Maar ja, vlak voor Amman ga je linksaf. En dan kom je op dezelfde plek uit waar Joshua in de tijd ook uitkwam. Daar is nu de Allenby Bridge. Maar dat is tegenover Jericho, Jordaan enzovoort, tegenover Gilgal enzovoort, waar men toen de Jordaan doortrok. En daar gaat men dan weer over om alsnog zich te begeven naar Jeruzalem. Het is gewoon de route. En dat dat gebeuren zal, binnen korte tijd na de 70ste week van Daniël, dat lees ik in Haggai. Niet dat het daar staat, maar toch haal ik het daaruit. Vanwege data die daar genoemd worden. Ik ga er niet op in. Ik heb trouwens geen tijd voor. Ik vind het nou ook helemaal niet belangrijk meer. Maar daar worden datums genoemd. Van bepaalde gebeurtenissen die niet uitgebreid beschreven worden. Maar slechts summier. Maar die data vallen samen met andere data in de Bijbel. En met name vallen ze samen met data die genoemd worden in het einde. Soort open einde van het boek Daniël. Waar aan het eind van het boek Daniël nog eens een keer gesproken wordt over 1260 dagen. Dat is de tweede helft van de 70ste week. Die eindigt in de verschijning van de Heer op de Olijfberg en een laatste vlucht naar Petra. Maar daarna staat er iets als zalig en heilig is hij. Die komt tot 1090 dagen. En daarna wordt nog zelfs genoemd 1335 dagen. Dan ben je dus respectievelijk 30 dagen en nog 45 dagen voorbij de 70ste week van Daniël. Maar dat brengt je op data die in Haggai genoemd worden. Wat ik dus verwacht is dat op een van die data de Heer aan hen verschijnt daar in Petra. Eerlijk gezegd, ik denk een maand later. Dus een maand na het einde van de 70ste week, 30 dagen later, 1290 dagen. En ik denk dat 1335 dagen slaat op de uittocht, zoals beschreven in Micha, officieel uit Petra voor het eerst naar het beloofde land. Maar goed, dat is een gok. En die kan ik wel beargumenteren, maar dan moet ik die schriftgedeelte specifiek bespreken, zal ik maar zeggen. En de data naast elkaar leggen. Maar dat gaan we vandaag dus niet doen. Maar het is wel zo dat wij dus oog zouden hebben voor die landschappen die in de Bijbel genoemd worden. Het is niet voor niks. En dat het gebied van Edom gekozen is, is natuurlijk ook niet voor niks. Ik blijf volhouden dat als Israël haar eerst geboorterecht verliest door ongeloof, wie zou dan eerst geboorterecht hebben onder de volkeren der aarde? Als het Israël niet is, 2 en 10 stammen niet. Wie dan? Wat is dan de plaats die de Heer moet verkiezen? Dat is makkelijk, Edom. En als u gedacht dat, nou ja, Edom, dat is Esau, de broer van Jacob. Maar waarom is het dan niet bijvoorbeeld Ismaël, de broer van Isaac? Dan zeg ik, dat maakt niet uit, want Edom, dat is de stad van de Edomieten. Maar het is daarna ook de stad van de Nabateeën, dus van de Ismaëlieten. Ik denk dat die Bedouinen die er vandaag wonen, nog steeds, dat het gewoon Nabateeën zijn. Dat wil zeggen Ismaëlieten. Het is ander volk dan de Arabieren. Al zijn ze allemaal Mohammedaans overigens. Maar goed, daar zult u hopelijk niet al te veel van merken daar. Maar het is de stad van Ismaël. Ismaël verdween daar ook naartoe. En het is dus, volgens Genesis. En het is de stad van Edom. Enzovoort. En als het niet Jacob is, is het Esau. Begrijpt u wel? Dus als Israël ongelovig is, dan wel verzameld moet worden, de Heer zich aan hem bekend moet maken, is het vanuit Esau dan wel vanuit Ismaël? Dat lijkt me duidelijk. Zie? Dus een voor de hand liggende plaats. En als je zo die plaatsen leert kennen, ja, dan krijg je toch heel wat andere gedachten bij al die dingen die je ziet, maar ook bij al die verhalen die je erover hoort. Het is allemaal heel oppervlakkig. Maar waar het om gaat is dat die plaatsen illustratief zijn voor het werk des Heren. En dat werk des Heren vindt daar ook plaats. Dat zulke plekken bestaan en bewaard zijn geworden midden in de woestijn door de eeuwen heen. Onder allerlei aardbevingen, maar ook onder allerlei oorlogsgeweld, is op zich als een wonder te beschouwen. Maar de Heer doet er nog wat mee. Hij zal zijn plan uitwerken. Nou goed. Wij moeten het daarvoor vandaag bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we ook vandaag weer uw woord mochten openen. En vandaag mochten wij vaststellen dat ook in deze plaatsen en plaatsnamen uw werk van oudsher al is vastgelegd. En dat ze op profetische wijze tot ons spreken. En in het bijzonder ons spreken over uw tegenwoordige werk en het vervolg daarop. Wij zeggen u dank dat wij reeds nu in onze dagen mogen wandelen in uw licht en u mogen kennen als onze hoge priester van het nieuwe verbond. Nog voordat dat verbond gesloten is geworden met Juda en daarmee met Israël en de volkeren. Maar we danken u dat wij die getrokken worden uit deze tegenwoordige boze eeuw deel hebben gekregen aan die eeuwige en zelfs hemelse zegeningen die daarbij horen. En deel hebben gekregen aan elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Wij danken u ook dat u ons in uw waarheid, heel uw waarheid wilt leiden. En dat wij reeds nu zicht mogen hebben op die dingen die duister zijn voor de wereld, maar die zeker zullen gebieden, omdat u het beloofd hebt. We danken u daarom dat u ons de gelegenheid geeft om deze dingen te bestuderen, zelfs deze plaatsen te bezoeken eventueel, omdat u ons bouwen wilt in het geloof, omdat u ons deelgenoot wil maken van wie u bent, wat u doet en wat u doen zult. En opdat wij onze hoop zouden stellen op die betere beloften die u ons onder het nieuwe verbond gedaan hebt. We danken u daarom dat we ook vandaag hier mochten zijn en bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij, verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.